Ja, goedenavond. Ik lees altijd uit het Nieuwe Testament uit de Telos-vertaling. Ik weet niet of u daar wel eens van gehoord hebt. Ik heb fenomenaal nieuws. Hij is weer uit. Nadat hij lange tijd niet beschikbaar was. Dit is de beste vertaling van het Nieuwe Testament die er bestaat. Dat is geen opschepperij. Het is gewoon zo. Hij is zeer letterlijk. Hij is van vele voetnoten voorzien. Die nadelijke verduidelijking geven, uitvoerige inleidingen, vele tekstverwijzingen. En je zou zeggen, nou, dat geldt voor de herziene statenvertaling ook. Niet helemaal, die hebben die voetnoten allemaal niet. Maar bovendien, die gaan uit van een Griekse grondtekst zoals men die 400 jaar geleden kende. Alsof er 300 jaar. Alsof er in de tussentijd niks gebeurd is. Dus dat krijgt u er ook allemaal nog bij. Ik heb er een heel doosje meegenomen. En het is alleen voor de fijnproevers, hè? Alleen voor de mensen die echt belangstelling hebben in bijbelstudie. Want met andere bijbels kun je ook zalig worden. Maar voor degelijke studie is dit toch wel heel mooi. Dus ik ga er vanavond uit lezen. En ik begin te lezen in Hebreeën 1. Wat u dus nu hoort is de Telos-vertaling. Telos was een club uitgeverijen. Die club bestaat niet meer, maar de vertaling wel. Dat is met veel andere dingen in het christelijk geloof ook zo. Die bestaan ook niet meer, maar de Bijbel bestaat nog steeds. Hebreeën 1 vers 1. Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de werelden gemaakt heeft. Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, is nadat hij door zichzelf de reiniging van de zonde tot stand heeft gebracht, gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel meer geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam geërfd heeft dan zij. En dan een stukje uit hoofdstuk 2, vers 5. Want niet aan engelen heeft hij onderworpen het toekomstige aardrijk waarover wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd, wat is de mens dat u hem gedenkt, of de mensenzoon dat u acht op hem geeft? U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond en hem gesteld over de werken van uw handen. Alles hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want door hem alles te onderwerpen heeft hij niets overgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen, maar wij zien Jezus. Die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond, opdat hij door de genade van God voor alles de dood smaakt. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, de overste leidsman van hun behoudenis door lijden volmaakte. Tot zover lezen we. U hebt zich natuurlijk allemaal grondig voorbereid en die twee hoofdstukken al thuis doorgelezen, zodat u wel beslagen ten ijs komt. Ik doe net als de heer Jezus, die las staande in Lucas 4 in de synagoge en daarna ging hij zitten. Met als probleem dat u nou niks meer ziet. Maar het geloof is uit het gehoor, moet u maar denken, en niet uit het gezicht. Ja, dat ding kan helaas niet naar beneden. Nee, dit is ook niks. Dan doen we het zo. Wat zijn wij blij met de Hebreeënbrief? Zo vaak denk ik bij mezelf, als het gaat over allerlei waarheden, dat zouden we toch niet geweten hebben of niet goed geweten hebben hoe dat nou zit, als we deze brief niet hadden gehad. Je mag natuurlijk geen vergelijking maken, maar van alle brieven van het Nieuwe Testament zijn die van de Romeinenbrief en die van de Hebreeën misschien wel het meest fundamenteel te noemen. En van dit keer gaan we ons bezighouden met deze Hebreeënbrief. Dankjewel. Ik zei Paulus, Romeinenbrief. En in de HSV staat hier ook boven brief van Paulus. Maar alle moderne vertalingen laten dat weg. Want het staat niet in de grondtekst. En bovendien is het zeer de vraag wat Paulus is. Maar het is anoniem. Dat is blijkbaar zo bedoeld, dus we gaan ons daar verder ook helemaal niet in verdiepen. Ik zal elke keer zeggen, de Hebreeënbrief schrijver. Ten tweede, geschreven aan wie? Hebreeën, ja, dat zijn Joden. Maar dit is heel speciaal voor de Joden. Messias-beleidende Joden noemen deze brief de brief gericht aan de Messias-beleidende Joden. Messianic Jews. En dat is precies wat het is. Deze Hebreeën zijn mensen van Joodse afkomst die in de Heer Jezus zijn gaan geloven. En die op grond daarvan gemeenten zijn gaan vormen. Die helemaal Joods zijn blijven leven. Precies zoals Messias beleidende Joden dat vandaag doen. Ze zijn niet overgegaan tot een andere godsdienst. Integendeel, ze hebben juist de vervulling van hun Jodendom gevonden. Ze zijn er niet op achteruit gegaan. Ze zijn niet afgeweken, ze zijn niet tot iets anders overgegaan. Nee, ze zijn Joodser dan ooit. Zo zien zij dat, zo zie ik dat ook. Maar als je deze brief goed leest, dan zie je dat deze Joodse gelovigen in gevaren verkeerden. Het is niet zo makkelijk om te zeggen wat die gevaren zijn, maar in heel veel hoofdstukken hoor je over het gevaar van afwijken en afvallen en deze dingen die ze geleerd hadden de rug toekeren. En een vermoeden is, op grond van Hebreeën 10, waarover vervolging gesproken wordt, dat deze mensen onder grote druk stonden van hun vroegere geloofsgenoten om terug te keren naar het Jodendom. En om die verdrukkingen te vermijden, zou je kunnen voorstellen dat ze geneigd waren dat ook te doen. En de schrijver gaat daar fel tegen in, want hij maakt duidelijk wat ze allemaal zouden verliezen. En dat is zo ontzettend veel. Geen kwaad woord over Jodendom. Om de simpele reden, als je tenminste met Jodendom bedoelt, de godsdienst zoals God die gaf op de berg Sinaï, verbonden met het verbond dat God met zijn volk maakt, verbonden met de Torah van Mozes, dan is dat Jodendom iets wat God zelf gegeven heeft en dat dus in zichzelf volmaakt is. Alleen het was niet compleet. Dat kan. Het kan zijn dat iets volmaakt is, maar niet compleet. Wat er allemaal brak, dat kon God er ook nog niet bij geven. Dat was Christus. Alles in dat Jodendom heeft pas werkelijk zin als je het tenslotte weet te betrekken op Christus. God heeft zijn volk verlost, zo begint het, uit Egypte. Dat is fantastisch, maar de echte verlossing kan er pas zijn in Christus. Hij geeft ze hun Torah, maar het moest nog wachten tot de Heer Jezus kwam, die wet heeft uitgelegd in haar eigenlijke diepte. Dat kon hij ook doen, want hij is eigenlijk de zin in de inhoud van die wet. En ten derde, in dat Jodendom had God de mogelijkheid gegeven dat als je die wet overtrad, dat je het dan weer kon terugkeren door een offer. Een verzoenend offer. Dat was geweldig. Vandaar dat men wel zegt dat Jodendom van de Sinaï is een godsdienst van één en al genade. Laat het even goed tot je doordringen, want een hoop christenen zeggen wat anders. Het was genade dat ze verlost waren uit Egypte. Het was genade dat God ze zo'n fantastische wet gaf. En het was genade dat als ze die wet overtreden hadden, dat ze dan weer bij God konden terugkomen door het offer. Je zou bijna vragen, waarom moesten die mensen zich tegen bekeren? Nou, bekeren is ook niet het goede woord. En zei dat ze van de wet waren afgeweken door de afgoden te gaan dienen. Maar toen de Heer Jezus kwam, en hij was de inhoud en de vervulling en de zin van de wet, ja, toen konden ze niet om hem heen. Je kunt niet aan het Jodendom vasthouden en tegelijkertijd Christus afwijzen. En heel velen van hen deden dat gelukkig ook niet. Dat zijn deze Hebreeën aan wie hier geschreven wordt. En doordat deze mensen geneigd waren af te wijken, heeft de schrijver deze fantastische brief geschreven. Om ons ook allemaal, ook al zijn wij geen Messias beleidende Joden uit Kanaan uit de eerste eeuw, om ons een heleboel principes duidelijk te maken. Zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament. Heel frappant is die vergelijking van Jodendom en Christendom. Jodendom, dat is dus de godsdienst van de gelovigen van het Oude Testament. Ik zeg dat er maar weer bij, want bij Jodendom kun je ook denken aan het Farizeeëse, ultra-orthodoxe, Talmoedische Jodendom dat zich in de laatste 1500 jaar of nog langer ontwikkeld heeft. Dat is eigenlijk weer wat anders, daar wil ik het niet over hebben. Maar als je dat Jodendom vergelijkt met het christendom van het Nieuwe Testament, dan is Christus het grote verschil. Door hem is alles nog mooier dan het al was. 7 keer lezen we dat. In Christus hebben we een betere hoop. Door Christus hebben we te maken met een beter verbond. Door Christus hebben we betere beloften ontvangen. We hebben een beter slachtoffer dan in het Oude Testament ooit mogelijk was. Een beter bezit, geestelijke goederen die we ontvangen hebben. Een beter vaderland waarheen we op weg zijn. Een betere opstanding, 7 keer. En dat komt allemaal samengevat in wat ik zou willen noemen de betere persoon. Daar kan geen Mozes, geen Jozua, geen David, geen Jesaja tegenop. De betere persoon. En dat vind je 7 keer terug. Hij is groter dan de engelen. Nou, dat kon je van geen van die mannen die ik net noemde zeggen. Hij is groter dan al zijn onderdanen die straks in dat toekomstige aardrijk zullen zijn. Daar hebben we het over gelezen. Hij is groter dan alle mensen. Hij is groter dan de vele zonen gods die op weg zijn naar de heerlijkheid. Daar komen we straks ook over te spreken. Hij is groter dan Mozes, groter dan Jozua, groter dan David, groter dan Aaron. 7 keer. Dus nog eens, de schrijver gooit dat Jodendom niet zomaar aan de kant. Nogmaals, het was door God gegeven, het was perfect. Maar als je de Christus aan bijkrijgt en je laat die dan weer weg, dan heb je eigenlijk niks. Hij is de noksteen, de gevelsteen die het gebouw compleet maakt. En ruwweg gesproken zou je de brief daarom kunnen verdelen in 3 delen. Ten eerste hoofdstuk 1 tot 7. Daar gaat het over Christus als de betere persoon. Ten tweede het betere bestel. Het is moeilijk om een ander woord ervoor te verzinnen. The better system. We hebben dat mooie woord bestel. Je zou haast kunnen zeggen de betere godsdienst, maar dan maak je misschien het contrast tussen de twee weer een beetje te groot. Maar goed, dat is pas voor hoofdstuk 10, hoofdstuk 8 tot 10 vers 18. En dan het derde gedeelte van de brief, dat is de betere levenswandel. Als je Christus kent, is je levenswandel een andere dan wanneer je hem niet kent, of zelfs wanneer je hem afwijst. Dus de eerste paar keren gaan we het hebben over dat eerste grote persoon, grote thema. Hij is de betere persoon. En boven deze avond hebben we geschreven Jezus, de Zoon van God, en Jezus, de Zoon van de mensen. Eigenlijk zijn dat de twee thema's die je vindt aan het begin van het boek van de Psalmen. Psalm 2 beschrijft hem als de Zoon van God. Daar zegt God zelf, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u verwekt. En in Psalm 8 is hij de Zoon des mensen. Daar komen we zo op terug en naar aanleiding van Hebreeën 2. En als ik jullie nou vraag wat van de twee is het grootste, dan zijn jullie allemaal intuïtief geneigd om te zeggen, die titel Zoon van God is natuurlijk groter dan de titel Zoon des mensen. Maar het is heel merkwaardig dat we lezen in het eind van Johannes 1, dat Nathanael tegen de Heer Jezus zegt, u bent de Zoon van God. Maar dan zegt de Heer Jezus, ik zijn nog grotere dingen laten zien. De Zoon des mensen die opstijgt en neerdaalt met de engelen Gods. En dat komt, Zoon van God betekent in Psalm 2 in de eerste instantie iemand die door God speciaal uitverkoren is. Iemand die door hem als zoon geadopteerd is, zoals God dat van Salomo gezegd had. Hij zei tegen David, die zoon van jou, die zal ik zelf als zoon aannemen. En ik zal hem tot een vader zijn, hij zal mij tot een zoon zijn. Wij weten dat de Heer Jezus zoon is op een nog veel heerlijker wijze. En dat komt direct al aan de orde. Namelijk als de eeuwige zoon van de eeuwige vader. Maar zoon van God in de zin van Psalm 2, dat betekent alleen maar dat hij als mens verwekt is door Gods geest uit Maria. Terwijl die andere titel, zoon des mensen, hem in verbinding brengt met de hele wereld. Zoon van God is hij over Sion, staat in Psalm 2. Psalm 8 zegt, hij is de zoon des mensen over de hele wereld. Hij is dé mens bij uitstek. Dat betekent zoon des mensen eigenlijk. Dat is een beetje een rare uitdrukking voor onze taal. Maar letterlijk betekent zoiets een mensenkind. In de NBG-vertaling heet het ook zo. In Ezechiël, daar zegt God elke keer tegen Ezechiël, zoon des mensen, betekent gewoon mensenkind. Hij is de mens bij uitstek. De mens zoals er nog nooit één geweest is. Mens met een hoofdletter. Volmaakt God, dat gaan we zien in hoofdstuk 1. Volmaakt mens. En als die mens gaat hij regeren over het toekomstige aardrijk. Dat vertelt hoofdstuk 2. Dus deze brief zet ook in op de meest verheven wijze. Dus niet eerst een inleiding, zoals wij dat wel doen als je zo'n brief wil uitleggen. Nee, meteen met de deur in huis vallen. Het gaat meteen over Christus. En later komen pas de waarschuwing. Maar hij wil ze eerst voorstellen wat ze bezig zijn kwijt te raken. God heeft vele malen door de profeten gesproken. En als je zegt, Jezus is ook een profeet, dan heb je wel gelijk. Maar je hebt niet genoeg gezegd. Je hebt maar een klein beetje gezegd. Nadat God al die eeuwen door in het Oude Testament door de profeten had gesproken, spreekt hij nu, ja, dat staat er heel letterlijk, en de Telos-vertaling heeft dat ook heel letterlijk weergegeven, in de Zoon, in de persoon van de Zoon. Dat wil zeggen, God spreekt door middel van een mens, maar die mens is de Zoon van God zelf. God zelf verschijnt in deze wereld als Zoon om tot ons te spreken. En die Zoon is zo groot dat God die Zoon gemaakt heeft tot een erfgenaam van alle dingen. Dat is heel bijzonder, want Paul erachter staat dat hij door hem alle dingen geschapen heeft. Je zou zeggen, eerst moet je spreken over schepping. En dan geeft hij dat wat hij geschapen heeft als erfdeel aan zijn Zoon. Nee, hier staat het andersom. Al in de stille eeuwigheid heeft God alles aan zijn Zoon gegeven. Terwijl er nog niks was. Dus als iemand je ooit vraagt, waarom heeft God eigenlijk de wereld geschapen, dan zou je allerlei redenen kunnen noemen, maar het is een hele mooie. Hij heeft de wereld geschapen om die aan zijn Zoon te kunnen geven. Als de knecht van Abraham een bruid moet werven en hij komt bij de aanstaande schoonfamilie op bezoek, dan vertelt die knecht in Genesis 24, mijn heer Abraham heeft een zoon. En alles wat hij heeft, heeft hij aan die zoon gegeven. Dat is de taal die we hier vinden. Maar dat niet alleen alles wat hij geschapen had is ook bedorven. Maar hij in wie het wezen van God tot uitdrukking komt, die alles geschapen heeft en alle dingen ook onderhoudt, draagt door het woord van zijn kracht, die heeft ook de reiniging van de zonde tot stand gebracht. Hij heeft de wereld niet alleen geschapen, hij brengt die wereld terug tot God. Hij is het offer voor die wereld geworden. Dat zijn allemaal dingen die later in deze brief uitvoerig aan de orde komen. Maar het wordt hier samengebald in een paar versen gezegd. En hij heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Dat vind je wel 5 keer in deze brief. Heel belangrijk. Er zit er 1 aan de rechterhand van God. En daar ben ik zeer gerust over als ik zo hoor in het nieuws wat er allemaal gebeurt. Dan weet ik van die ene die daar zit aan Gods rechterhand, die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wauw, wat een start van deze brief. U merkt wel, ik kan niet op elk woordje en elk regeltje ingaan, want dan zou die hele serie 3 keer zo lang moeten duren. Dus ik moet me bedwingen, maar we moeten die hoofdlijn zien vasthouden. En nu schrijft de schrijver aan Joden, die natuurlijk doorkneed zijn in de schriften. Jullie als christen natuurlijk ook allemaal, maar zij toch ook minstens zozeer. Dus hij wil ze duidelijk maken wie de Heer Jezus precies is door een heleboel schriftplaatsen te citeren. En daar zit een bepaalde stijging in. Hij begint met te zeggen, de Heer Jezus is hoger dan de engelen. De engelen zijn dienende geesten, zegt hij in hoofdstuk 2. Maar Jezus is de heerser van allen, zowel van mensen als van engelen. Want tot wie heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt, vers 5, dat is dat citaat uit Psalm 2, tot niemand natuurlijk. Alleen tot hem. En dan dat woord dat ik al citeerde, dat God tot Salomo, over Salomo zegt, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij in de wereld komt, dan moeten alle engelen hem aanbidden. En dan gaat het nog verder. Want Psalm 45, daar staat zelfs, zegt vers 8, uw troon o God. Daar wordt tot de Messias gezegd, uw troon, o God. Als je de Joodse uitleggers daarop naleest, dan zitten die daar behoorlijk over in. Wat betekent dat nou? Daar kunnen ze niet mee uit de voeten. Misschien is er een schrijffout opgetreden. Maar voor de Hebreeën schrijver, briefschrijver, was er helemaal geen probleem. De Messias is een mens. En die mens is tegelijkertijd God geopenbaard in het vlees. Hij is tegelijkertijd de eeuwige Zoon van God. En daarom kan de Bijbel zeggen, uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid. En dan gaat het nog verder, doordat vervolgens geciteerd wordt uit Psalm 102. Als ik dat nou goed zou willen doen, dan zouden we samen Psalm 102 moeten lezen. Want dan zie je heel duidelijk dat die woorden die hier staan, daarover God gesproken worden. De psalmist klaagt zijn nood en hij ziet er naar uit dat het eens toch allemaal goed zal komen. En dan zegt hij over God deze dingen. U bent dezelfde, uw jaren zullen niet ophouden. Alle dingen zullen als een kleed verouderen, maar u blijft altijd dezelfde. En zonder blikken of blozen past de schrijver dat toe op de Heer Jezus. Dat betekent, hij is er vast van overtuigd dat die persoon die in Psalm 102 tot God spreekt, daarbij woorden gebruikt die op de Heer Jezus precies net zo van toepassing zijn. Hij is dus niet zomaar een goddelijk wezen. Hij is God. Hij is de God over wie Psalm 102 spreekt. En die God wordt dan Yahweh genoemd. De Heere. Jehovah zeiden we vroeger ook wel. Maar dat was eigenlijk fout. Jehovah. Dat gaat nog steeds verder. De meeste christenen zouden zeggen, als ik vraag, wie is nou Yahweh in het Oude Testament? Is dat de Vader, de Zoon of de Geest? Dat is een strikt vraag, hè? Die zouden antwoorden, de Vader natuurlijk. Ik zou zeggen, nee. Ja, wij in het Oude Testament, de Heere met hoofdletters, is Vader, Zoon, Heilige Geest. Hij is één God, maar niet specifiek God de Vader. Hij is die ene, drie ene God. Dus deze brief begint met een geweldig portret te schilderen van wie de Heer Jezus is. Waarachtig God, maar ook mens geworden. En hij triomfeert aan de rechterhand van God. En alle dingen, de engelen zelfs, zijn aan hem onderworpen. En God heeft tot hem gezegd toen hij zich zette aan Gods rechterhand: zit daar totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. Dat is nog steeds niet helemaal in vervulling gegaan, maar als straks Christus terugkomt en zijn messiaanse rijk van vrede en gerechtigheid opstaat, sticht, dan gaat dit woord in vervulling. Alle dingen zullen aan hem onderworpen worden. Zullen als een voetbank onder zijn voeten worden gelegd. Dat is de inleiding. De schrijver valt met de deur in huis. Met een fantastisch schilderij van de persoon van de Heer Jezus. Maar dan in hoofdstuk 2. Die indeling in hoofdstukken, daar moeten ze zich niet veel van aantrekken. Dat is niet geïnspireerd. Maar dan in hoofdstuk 2. Daar komt hij op de proppen met waar het allemaal werkelijk om gaat. Hij zegt, jullie lopen gevaar. Kijk nou eens wat ik net beschreven heb. Dat weet je toch niet kwijtraken. Dat is zo mooi en zo prachtig en zo verheven. Jullie moeten uitkijken dat jullie niet misschien afdrijven. Want denk erom, dat is niet zomaar een woord. Een woord door engelen gesproken. Ja, zo was het bij de wetgeving op de Sinaï. Maar dit is een woord dat gesproken is door Gods eigen dienstknecht en bevestigd is door tekenen en wonderen en allerlei krachten en uitdelingen van de Heilige Geest, zegt 2 vers 4. Met andere woorden, de schrijver zegt heel bescheiden, hij noemt zijn naam ook helemaal niet, het gaat niet om zijn persoon. Hij zegt, wat ik jullie vertel is maar niet zomaar iets. Het is jullie verkondigd door de apostelen. En God zelf heeft dat bevestigd door machtige dingen die er zijn gebeurd in hun bediening. Veel grotere dingen dan er ooit onder Mozes en zelfs onder David of Elia en Elise zijn gebeurd. Als jullie dit afwijzen, is maar niet een kwestie van de ene theorie uitruilen tegen een andere theorie. En zeggen, nou ja, die theorie bevalt me niet zo, ik kies maar een andere. Het gaat hier om de waarheid met een hoofdletter. Het gaat hier niet iets om wat, als je dat kwijtraakt, dan leid je geestelijk verlies. Het gaat veel erger dan dat. Je raakt je behoudenis kwijt. Het gaat hier om jullie heil, jullie behoudenis. Vers 3. Hoe zullen wij ontkomen als wij zo'n grote behoudenis veronachtzamen? Dat kun je niet maken. Nogmaals, waarom hij dat tegen hem moet zeggen, wat er aan de hand was bij hen, dat staat er eigenlijk niet. Maar doet er niet veel toe. Want daardoor is het ook voor ons allemaal toepasbaar. Je kunt allemaal verachteren in de genade, zoals de Statenvertaling dat ergens in deze brief zegt. Je kunt allemaal lauw worden en slap in het geloof. Dat geldt natuurlijk niet voor jullie, anders waren jullie niet op een vrije vrijdagavond hier naartoe gekomen. Maar om ons heen, en misschien ook wel een stiekem in ons eigen hart, is dat gevaar er altijd. Dan wordt het zo gewoontjes, dan wen je eraan. En dan is al het mooie en al het glansrijke en al het spannende is er vanaf. En dat mag niet, want als je het kwijtraakt, ben je alles kwijt. En daarmee komt hij tot dat tweede grote onderwerp, de zoon des mensen. En daarvoor citeert hij Psalm 8. Nou moet ik eerlijk zeggen, als je Psalm 8 leest, dan zou je eigenlijk nooit aan de Messias hebben gedacht. Want wat daar staat is, God heeft een fantastische schepping gemaakt en die heeft hij allemaal gelegd onder de voeten van de mens. Precies zoals je dat leest in Genesis 1. God schiep de hele wereld en toen schiep hij Adam en Eva en toen legde hij de hele geschapen werkelijkheid aan hun voeten en hij zei, daar moeten jullie heerschappij over oefenen. Als je dus de Joodse uitleggingen erop nakijkt, die zullen nooit van Psalm 8 zeggen, dat is een Messiaanse psalm. Ze zouden niet op het idee komen, zijn er niet op tegen, maar ze denken er niet aan. Het gaat daar gewoon over de grootheid van de mens, even los van de zondeval. De grootheid van de mens zoals je dat allereerst al zag in Adam en Eva. Wat groot is de mens? Dat God hem zo'n hoge positie heeft gegeven. Al de hele schepping ligt aan zijn voeten. En nou zegt de schrijver, ho ho, je moet een beetje dieper kijken. Want toen God de eerste Adam schiep, toen zag hij al de laatste Adam. Zo noemt de 1 Korinthe 15 hem. Hij keek over zijn hoofd heen en hij zag die echte, die niet in de zonde zou vallen. Die Adam en Eva waren maar een voorafschaduwing. En daarom, ja, als je Psalm 8 leest en zo, en je denkt alleen maar aan Adam, dan denk je, ja, waar is hier de zondeval? Het is hier allemaal even idyllisch en even mooi en prachtig, zo is het toch niet werkelijk? Ja, zegt de schrijver, maar dat komt, je moet bij Psalm 8 ook denken aan de Messias en het Messiaanse Rijk. Dan wordt het allemaal waarheid. Aan zijn voeten zal alles onderworpen worden. Hé, nou begrijpen we het, waar het over gaat. Dat zijn niet engelen aan wie die wereld is onderworpen, een mens. Eigenlijk zegt de schrijver daarmee de mens, althans zeker de mens met een hoofdletter in Christus, die staat hoger dan die engelen. Wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u acht op hem geeft? Dat u hem zo groot hebt gemaakt, terwijl de mens toch maar een gewoon schepsel is. U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Ja, dat kun je op twee manieren opvatten. Je kunt zeggen dat daarmee dus in de scheppingsorde de mens lager staat dan de engelen. Maar ik denk eigenlijk dat de tekst meer bedoelt, althans zeker in de toepassing op Christus, dat Christus veel hoger was dan de engelen, behalve in dat ene, toen hij de dood inging. Dat kunnen engelen niet. Engelen kunnen niet sterven. In de dood heeft hij een plaats ingenomen, lager dan de engelen. En je moet dus die commas goed plaatsen. Ik zou zeggen, met heerlijkheid en eer gekroond, alles hebt u aan zijn voeten onderworpen. Hij is een weinig minder gemaakt vanwege, dat staat even verderop in vers 9, vanwege het lijden van de dood. Hier staan opzettelijk geen komma's. Toen we hier tientallen jaren geleden over spraken, ik heb in die commissie gezeten, we hebben 50 vergaderingen gehad over het Nieuwe Testament. En toen hebben we hier dit besproken. En we hebben gezegd, als we nou alle komma's weglaten, dan zetten we de mensen niet op het verkeerde been. We laten de komma's gewoon weg. Er staat hier dus gewoon vanwege het lijden van de dood met eer en eerlijkheid gekroond. Weinig minder dan de engelen gemaakt. En dan laat je dus in het midden, gaat het hier over de algemene positie van de mens onder de engelen, of gaat het hier speciaal dat hij lager was dan de dood onder, in, dat hij lager was dan de engelen in de dood. Alleen op dat moment. Nou ja, laat dat verder maar zitten. Dat doet er verder niet zoveel toe. Waar het om gaat is dat hij door dat lijden van de dood heen gegaan is. Dat was natuurlijk absoluut noodzakelijk om die schepping weer te kunnen reinigen, te kunnen herstellen tot God. Hij heeft voor alles de dood gesmaakt, zegt voor vers 9. Niet alleen maar voor alle mensen, maar voor alle dingen. Zodat de hele schepping, de hele werkelijkheid teruggebracht kan worden tot God. En daardoor heeft hij niet alleen maar de verzoening tot stand gebracht, maar met alle eerbied, dat lijden was ook een leerproces. Dat komt later in hoofdstuk 5 nog wel een keer terug. Hij heeft vol gehoorzaamheid geleerd door alles wat hij heeft doorgemaakt. Had hij Jezus dat dan nodig? Nou, in zekere zin niet. Maar hij was daarin een voorbeeld voor ons. De hele weg die hij gegaan is, was voor ons bedoeld.
Hij heeft door de verzoening ons gereinigd van de zonde. Maar het is ook een weg waarin hij ons meeneemt. De weg van het martelaarschap, de weg van het lijden. De weg achter hem aan om tenslotte, net als hij zelf, dat Messiaanse Rijk te bereiken. Dwars door de diepte heen. Daar staat het paste hem, dat is God, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, om het zo te doen. Hij had ons allemaal op het oog. Wij zijn die vele zonen en dochters, die horen er ook bij, om die tot heerlijkheid te leiden. Maar om dat te kunnen doen, heeft hij hun grote leider eerst zelf door die donkere en diepe weg laten gaan. Dan moet je even goed opletten wat hier gebeurt. Krijgt later in hoofdstuk 12 zie je datzelfde nog weer een keer, datzelfde principe. Wat de schrijver zegt is dit. Wat jullie overkomt, lieve mensen, die verdrukkingen en die narigheden waar in hoofdstuk 10 nog verder over spreekt, dat is niet zomaar, dat is niet gewoon een kwestie van pech hebben. Nee, het hoort erbij. Dat is het leven van een christen. Als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden, zegt Romeinen 8, in die volgorde. In 1 Timotheus 2, als we met hem verdragen, zullen we ook met hem heersen. 1 Petrus 4, via het lijden gaat het naar de heerlijkheid. Dat is de normale route. Wat de schrijver eigenlijk doet, dat zie je in de volgende hoofdstukken. Dan gaat hij heel uitvoerig spreken over Israël in de woestijn. 40 jaar lang. En eigenlijk speelt dat hier al door zijn gedachten. De heer Jezus heeft Canaan, heeft het beloofde land bereikt door het lijden heen. En dachten jullie nou, zegt hij, Hebreeën, dat jullie het beloofde land op een andere manier zou kunnen bereiken dan door het lijden heen? Nee. Hij moest die hele weg van lijden gaan, maar jullie ook. Dat gaat niet over het verzoenend lijden, maar het lijden dat ieder mens die consequent voor God wil leven in deze wereld moet ondergaan. Dat is onze 40-jarige woestijnreis. Want God wil de vele zonen, zijn hele volk, naar de heerlijkheid leiden. Als door de woestijn naar het beloofde land. En daarbij gaat Christus voorop. Hij is hier ook als het ware de ware Jozua. Het komt later nog wel aan de orde. Hij is de ware Jozua. Ook die hen in de woestijn. Nee, Mozes door de woestijn leidt. En Jozua die hen het beloofde land invoert. En Mozes moest daarbij ook al die verdrukkingen meemaken. Christus gaat voorop. Hij ging die weg van het martelaarschap eerst. En wij zijn geen haar beter, integendeel, wij gaan diezelfde weg. En als ons grote voorbeeld moest hij eerst die weg gaan. Dus de schrijver zegt, jullie moeten nou niet denken dat jullie pechvogels zijn omdat jullie nou moeten lijden. Dat is de normale gang van zaken. Zo ging het met Christus, zo ging het met Israël in de woestijn, zo gaat het ook met jullie. Dan overkomt jullie niets vreemds. Het hoort er helemaal bij. Dus jullie moeten je ook niet zo gewoon laten ontmoedigen en denken, dan gaan we maar terug naar het Jodendom, dan zijn we van die verdrukking af. Wel nee, dit is de normale route, zo heeft Christus dat ook gehad. Wil je niet tenslotte in de heerlijkheid aankomen? Ja, toch zeker? Nou, er is maar één route. Er is maar één route naar Canaan, dat is door de woestijn. Jezus ging die weg, jullie ook. Het paste God om het zo te doen. Zo deed hij het met hem, zo doet hij het met ons. Want we horen bij elkaar, Jezus en wij. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uit één woorden bij elkaar. Hij is degene die ons de heiligmaking schenkt, maar ook wij die dat proces ondergaan. We zijn als het ware uit één stuk geschapen. We zijn één familie samen met hem. We zijn niet alleen maar slaven, we zijn niet alleen maar onderworpen volkeren. We zijn zijn broeders. En dat gaat hij ook weer met mooie teksten duidelijk maken. En nogmaals, als ik verschrikkelijk veel tijd had, dan gingen we die tekst opzoeken in het Oude Testament. En dan zou je af en toe misschien verbaasd zijn dat de schrijver zo'n tekst citeert en zo toepast. Maar daar hebben we allemaal geen tijd voor. Je moet het maar even nemen zoals hij het zegt. Want nu worden we verplaatst naar Psalm 22. Nou, dat is de psalm die begint met mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dan halverwege die psalm kom je tot de opstanding. Christus is door de dood tot de opstanding gekomen. En vervolgens zie je dan dat als een grote concentrische cirkels tenslotte dat heil tot de hele wereld komt in het Messiaanse Rijk. En daar hoort ook deze woorden bij. Die horen daarbij. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. Eigenlijk deed de Heer Jezus dat al op de dag van de opstanding. Hij verscheen in hun midden om hun het grote heil te verkondigen dat door zijn werk tot stand was gebracht. En dan ineens vers 13, dat is misschien het meest wonderlijke citaat. Opnieuw, ik zal in hem vertrouwen hebben. Ja, wat moet dat er nou ineens tussen? Waar gaat dit over? Nou, ik denk dat zo'n vers nou juist heel mooi laat zien dat hier Jezus echt waarachtig mens was. Zo goed als hij waarachtig God was en is, zo is hij waarachtig mens. En juist gelovige christenen hebben wel eens de neiging om die godheid van Christus zo krachtig te onderstrepen dat dat menselijke element op de achtergrond raakt. Dat is al een hele oude ketterij en daar moeten wij niet aan meedoen. Hij is niet alleen maar waarachtig God, hij is ook waarachtig mens. Niet een God die als mens verkleed was, vermomd was, nee. En dit woord ook weer uit de psalmen laat dat zo mooi zien. Hij spreekt als een gelovige Israëliet. Hij liet zich niet van de wijs brengen, zodat hij het gevaar had om alles prijs te geven. Net zoals deze Hebreeën gevaar liepen te doen. Nee, hij zei, in alles ik vertrouw op mijn God. Ik leg mijn hele leven, mijn hele weg in de handen van die God. Dat was best moeilijk soms, dat zie je in Gethsemane. Maar hij deed het toch. Hij legde alles in Gods hand. Hij was een waarachtig mens. Een mens die zijn God vertrouwt. En dat kunnen wij niet snappen, maar hij was tegelijkertijd de God die alle dingen in de schepping droeg door het woord van zijn kracht. Dat snappen wij niet en u kunt er straks vragen over stellen, zoveel als u wilt. En ik kan proberen er nog een paar dingen aan toe te voegen, maar uiteindelijk kunnen we dat niet vatten. Waarachtig God en waarachtig mens in één persoon. Maar zo was het toch echt met hem. En hij zegt ook, en dat is nou weer ineens een woord uit Jesaja 8, zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Dat was van het begin af aan de bedoeling. Waarom moest de Heer Jezus die zware weg gaan? En dan ging die weg helemaal alleen. Via Gethsemane naar het kruis. Hij was helemaal alleen. Hij was op het kruis totaal alleen. Nee. God had al die tijd in gedachten die vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Het was allemaal met het oog op ons. Vandaar dat dit woord hier staat. Zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Jezus is voor altijd verbonden met zijn familie, zijn broeders. Dat was Gods plan, zegt Romeinen 8, vers 29. Dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Hij zegt, kijk, dit zijn mijn broers en zussen. Dit zijn mijn broers en zussen in Dronden of in Lelystad of op de Veluwe. Ze horen allemaal bij mij. Eén grote familie. Ik ga voorop. Ik heb die weg al volbracht. En zij moeten nu de kracht ontvangen om ook die weg te kunnen volbrengen achter hem aan. Maar daarvoor moest hij familie wel eerst verlost worden. De woestijnreis begint met de verlossing uit Egypte. Mozes had het in feite niet nodig uit Egypte verlost te worden. Die was geen gevangene in Egypte. Die was geen slaaf. Christus hoefde die verlossing niet te ondergaan. Maar hij werd wel degene die die verlossing uitvoerde. Hij verloste Gods volk. En dat volk zat gevangen. Dat is helemaal Egypte in vers 12. 15, zijn het lastig te zien. Alle verlossen die uit vrees voor de dood hun hele leven door aan de slavernij onderworpen waren. Dat is Israël in Egypte. En toen kwam hij, de ware Mozes. En hij zei, die mensen, voordat ze de woestijnreis kunnen beginnen, voordat ze op weg kunnen gaan naar het beloofde land, die moeten eerst verlost worden uit de slavernij. En voor ons was dat de slavernij van de zonde en van de dood en van de duivel. En dat heeft hij ook gedaan. Dus voordat hij voorop gaat in de woestijnreis, moest hij eerst dat verlossingswerk volbrengen. Want inderdaad, niet engelen neemt hij aan. Hij is niet in de wereld gekomen om voor engelen te sterven en engelen de behoudenis te schenken. Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Nou zie je dat hij toch heel specifiek denkt aan deze Hebreeën die nakomelingen van Abraham waren. Zowel fysieke nakomelingen, maar ook geloofsnakomelingen. Zoals Romeinen 4 dat zo mooi zegt. Die wandelt in hetzelfde geloof als Abraham. En hoe is dat in zijn werk gegaan? Hoe zijn ze dat geworden? zo'n gelovig volk van God dat op weg mag gaan naar de heerlijkheid. Hoe is dat gegaan? Doordat hij gekomen is. En hij werd aan de broeders gelijk. Dat wil zeggen, hij werd ook een mens net als zij. Dat vinden we al in vers 14. De kinderen hebben aan bloed en vlees deel. En dus heeft hij ook op dezelfde wijze aan deelgenomen. Hij is mens geworden, mens van vlees en bloed. Om dat vlees en dat bloed te kunnen overgeven in de dood. Vers 17 weer. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een barmhartig en trouw hoge priester zou zijn. Oh, dat is ook weer een van de grote thema's van deze brief. Die we de volgende keren zullen zien. Hij is de hoge priester. Hij is dus de ware Mozes. Maar hij is ook de ware Aaron. Van de week, een paar dagen geleden, was het grote verzoendag. Yom Kippur. 2 dagen geleden. En dat is heel bijzonder. Israël heeft weliswaar geen hoge priester meer. Ze hebben geen tempel meer. En toch gedenken ze die dag nog altijd. De dag waarop de hoge priester voor hen het offer brengt om hen weer te verzoenen met God. En de Heer Jezus is zowel die hoge priester als ook het offer. Nou, dat wordt allemaal uitgewerkt in deze brief. Maar hier wordt hij al de hoge priester genoemd. De hoge priester zoals hij op grote verzoendag, waarover we nog veel meer zullen horen, op grote verzoendag het heiligdom binnenging om daar die verzoening tot stand te brengen. Zo heeft hij als een barmhartig en trouw hoge priester voor de zonde van het volk verzoening gedaan. Dat is heel mooi. Later zien we andere taken van de hoge priester. Hij treedt voor hen tussen beiden in het heiligdom. Hij vertegenwoordigt hen bij God. Hij leidt hen door alle zwakten en moeite van de woestijn. Maar dit is het begin. Yom Kippur, grote verzoendag, is elk jaar weer een nieuw begin. Daarom is het ook de eerste maand van het jaar. Begint met Joods nieuwjaar. En dan op grote verzoendag, daar worden alle dingen weer weggeruimd die tussen God en zijn volk in zouden kunnen staan. En dan kunnen ze weer met een schone lei beginnen. De Heer Jezus heeft dat eens en voor altijd gedaan op het kruis. En nu begint hij met dat volk. Ze zijn gereinigd van hun zonden. Hij gaat op weg met Gods volk, met die zonen van God. En hij trekt met hen door de woestijn. In hoofdstuk 3 en 4 zul je heel uitvoerig horen over die woestijnreis. Want bij Israël verwacht je dat natuurlijk nog meer dan bij ons. Talloze verbindingen naar het Oude Testament. Talloze parallellen. En dan zie je ook dat het Oude Testament is eigenlijk voor ons geschreven. Dus als ik het nog kort samenvat. We vinden hier de verlossing uit Egypte. Hij heeft werkelijk ons, hij heeft de macht van de Satan gebroken. Hij heeft dat offer gebracht, dat is hij zelf. Dat offer voor de zonde. En nu zijn we door de Rode Zee getrokken. Zijn we dan meteen in het beloofde land? Nee. Dat hadden deze Hebreeën misschien ook al gedacht. Ze dachten, nu wordt alles geweldig, fantastisch. En we gaan meteen zomaar de heerlijkheid binnen. Nee, je bent op weg naar de heerlijkheid. En onderweg kom je de Amalekieten tegen. Je hebt dorst in de woestijn. En af en toe heb je honger, want heb je niet genoeg te eten. Maar God zorgt voor je. God zorgt voor je. Maar jij moet niet afvallen. Weet je, we lezen in 1 Korinthe 10, zeg ik nog tenslotte. Eenzelfde soort beeldspraak. Daar gebruikt Paulus ook dat beeld van de woestijnreis. En hij zegt, al die Israëlieten zijn uit Egypte weggetrokken. Ze trokken door de Rode Zee heen. En ze gingen de woestijn in om op weg te gaan naar het beloofde land. En dan staat er dit vreselijke zinnetje. Maar in de meeste van hen had God geen welgevallen. En ze zijn neergeveld in de woestijn. De meeste van hen zijn omgekomen in de woestijn. Alleen de kinderen hebben het tenslotte gehaald. En ze hier zegt de schrijver, kijk uit dat hetzelfde niet met jullie gebeurt. Jullie zijn zo geweldig begonnen. Maar het zou toch vreselijk zijn als jullie halverwege afhaken. In de woestijn omkomen. En nooit het beloofde land zouden bereiken. Nou, daar gaan we nog heel veel meer over horen. Maar voor vanavond is dit genoeg. En alles wat niet duidelijk was, mogen jullie straks vragen. In de hoop dat ik het kan verduidelijken. Want het is niet makkelijk. Dat zeg ik er meteen bij. Dus als je zegt dat was pittig. Dan hoop ik niet dat het te pittig was. Maar ik moet ook wel recht doen aan deze brief. Je moet hem eigenlijk 20 keer lezen. En dan de bandje nog weer eens afdraaien. Of cd heet dat tegenwoordig. En nog weer eens lezen. En zij zien, het wordt steeds duidelijker. Dan mogen jullie even uitblazen. Even lekker koffie drinken. Nadenken over de vragen. En dan hopen we elkaar direct weer te zien. Hij zei een korte pauze van 20 minuten. Dat is een contradictio in terminis. Een korte pauze duurt 10 minuten. En een lange pauze duurt 20 minuten. Dus we hopen...